Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Wat er verder volgt in dit vers, Psalm 89, vers 12. We doen beleid voor het algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen in antwoord erop, in aansluiting erop ook Psalm 68 vers 3. Springt op van vreugd, verheft zijn lof die daarin woont in het hemelhof. Een vader is der wezen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods. Des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, we lezen nogmaals uit Johannes 20. We beginnen nu bij vers 11 tot en met 23ste vers. Johannes 20, vers 11 tot en met 23. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben al niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn hand en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo ge iemand zonde vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo ge iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. Gemeente, het woord des Heren komt tot ons uit ditzelfde schriftgedeelte, en wel nu het 17e vers van Johannes 20, vers 17, waar het woord aldus luidt: Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Laat ons nu het heilig aangezicht van de Heere zoeken en smeken om zijn onmisbare zegen over deze eredienst. Heere, wij zoeken uw aangezicht. O, wat zou dat groot zijn als u zich wil openbaren aan ons via uw woord, door uw geest. U hebt het toch beloofd dat u ze zal verheugen in uw bedehuis. Dat is een bedehuis, Heere. Dan hebben we thuis gebeden, als het goed is. Maar ook nu, onder dit gebed en onder de dienst, kan er een gebed opstijgen vanuit een benauwde ziel. Ontferm u over mij en geef ook een zegen over mijn nageslacht. En ook anderen die in banden zijn, ach Heere, wil ze nog verbreken. U bent een almachtige God. We hebben het zojuist beleden, Heere. Hebben we het beleden? U weet het. Dat u de almachtige bent. Maar één woord hoeft te spreken en het is er, en te gebieden en het staat er. Zo komen wij tot u in die stille verwondering dat u nog steeds doorgaat met uw werk en dat u het ook voleinden zal waar u begonnen bent, want u bent getrouw als sterk en hij zal zijn werk, zo zingt de dichter, voor mij volenden. Heren, daar hoort ook het gebed bij. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Waarom dat er achteraan komt, dat weet u toch, Heren. Omdat als die dichter op zichzelf ziet en ieder die zichzelf kent ook voor uw aangezicht weet, dat je o zo snel weer van het pad bent, zomaar uit kan glijden en dan kan zelfs de zegen weer weg zijn. Heren, bewaar ons daarvoor. Dat we onze ogen maar alleen op u zouden gevestigd hebben. Want u zegt het toch, houdt in uw weg het oog op God gericht. En de uitkomst zal niet falen. Heere, wil dan zo voorspoedig rijden op het woord der waarheid. En laat er het woorden zijn van betoning van geest en kracht. Als we zwak zijn, ook als dienaar, dat is op zich helemaal niet erg. Als we maar krachtig zijn in de Heere. Want u gaat door. En u werkt nog steeds ook in deze dagen, Heere. Maar wil dan ook het nog betonen onder dit volk, dat u geen land van uiterste duisternis bent. Dat u waar het donker is, het licht kan doen gloren. De ochtend gloren, maar ook de middaghoogte van de zon kan geven. De zon der gerechtigheid. Ontferm u dan over ons, jong en oud. Ook die jeugd dragen we hartelijk op, Heere. Die jongeren die in de tijd staan en zijn, waar heel veel meningen zijn. En kakofonie ook van geluiden en meningen en gedachten. En het waait over ons land heen. En het zet zich in wijde verscheidene harten. Bewaar ons ervoor dat we mee gaan doen en mee gaan op de stroom van de tijd. Maar dat we door uw genade achter u aan mogen komen. Ook door die onbezaaide wegen. Als het niet voorspoedig gaat. Heere, wil ons dan vooral ook getrouw doen zijn. Bij u blijvend. Uit u alleen levend. Heere, als we er nog buiten staan. Oh, dat we er dan voor het eerst eens een indruk van mochten hebben. Hoe diep ellendig we zijn. Ja, hoe verschrikkelijk dat is. Om zonder God, zonder verwachting, te moeten sterven. Als we zo doorgaan, zal dat daar toch op uitlopen. Ach, Heere, nu vragen we u, wil dan nog wakker schudden. Wil nog bekeren. Dat hartvernieuwende werk doen. U hebt er maar één woord voor nodig. U hebt een arm met macht. Uw hand is niet verkort. We belijden het, Heere. Aan u ligt het niet. U heeft ook weer nu gegeven dat we deze dienst met elkaar mogen hebben. Kon het zijn tot eer van uw heilige naam. Wij bidden voor de koningin. Ze heeft gisteren ook haar verjaardag gevierd. U weet ook hoe dat verlopen is. We willen ook haar gedachtig zijn. Allen die haar lief en dierbaar zijn. Smeken om uw gunst voor haar. En dat ze het ook mag beseffen te leven en te werken bij de gratie van u. Dat ze ook iets zou mogen uitdragen van wat ook in het volkslied vertolkt is. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heere. Schenk dat, Heere, uit enkel genade. U kunt dat en u bewerkt dat ook door uw lieve geest. U wilt er ook om gebeden zijn, ook door ons als onderdanen. En de kerk heeft ook te bidden dat de overheid ons wel regeren, opdat we ook een stil en gerust leven mogen zouden hebben. Dat we ook in de openbare erediensten onbelemmerd zouden kunnen spreken en zingen en collecteren. En gericht mogen zijn op u en uw eer en uw heiligheid, die de huizen van u een sieraad is. Wij bidden u, Heere, om alle die het werk hebben gevonden in het onderwijs, om die rijk te zegenen. Zij die voor de klas staan, gedenk ze, laat ze in leer en leven een voorbeeld mogen zijn. Dat ook de ouders, de opvoeders, de eerste opvoeders, ook een heilig leven voor u mogen leiden. En dat ze hun kinderen ook naar school begeleiden. Soms letterlijk, maar het kan ook geestelijk. Dus op een figuurlijke manier bedoeld. Wanneer zij bidders zijn en bidsters. Voor het welzijn van hun kinderen. En laat dat er mogen zijn. Die band tussen school, kerk en gezin. We bidden daarom uit genade. We bidden ook voor allen die in de verplegende sector werkzaam zijn. Wil ze geven een bewogen barmhartigheid. Bewaar barmhartigheid in hun leven. Dat ze het iets daarvan mogen kennen vanuit het werk van u. De barmhartige hoge priester. De Heere Jezus Christus. Er is veel werk. Er is veel nood. En dat ze dan ook nog woorden mogen spreken, al waren het maar enkele woorden soms, om toch door te geven van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten, maar ook kunnen zalig worden. Heer, dat we daarmee bezig zijn. Maar waar we ook werk hebben gevonden, dat we daar toch echt christen mogen zijn, of christin, dat er iets van uit mag gaan. Dat uw naam niet ontheiligd wordt, maar geheiligd wordt. En dat uw koninkrijk ook komen mag, dwars door alle weerstand heen. We vragen u of met het volk Israël wil zijn. Dat volk Israël de beminde om der vaderen wil. Dat we bewogen zijn ook met dat volk, heren, en met die volkstam, dat die oudste broeder eigenlijk, als we de gelijkenis nemen van de verloren zoon, wil dan ook de ogen openen van die oudste zoon. Die verloren zoon kwam thuis, werd behouden. Dat was eigenlijk een symbool van het christendom. Nee, niet dat alle christenen zalig worden. We weten wel beter. Maar geef ook dat die oudste zoon, die toch zo trouw had gediend, maar nooit aan zijn schuld was ontdekt, dat hij het ook gaat leren. Wee mij, Heere, leer mij mijn uw lijden recht betrachten, maar leer ook mijn zonden zien voor uw heilig aangezicht en tegen u bedreven. Want ik heb zwaar en menigmaal uw wet overtreden. Heer, leer ook dat volk en dat we daarom vragen, dat we daarmee bezig zijn, dat we ook verwachting mogen hebben. Want uw woord zegt dat er nog velen zullen worden toegebracht. U hebt een arm nogmaals met macht en kracht. En u kunt ook werken in versteende orthodoxe harten. Want dat is ook wat. Als we versteende orthodoxe harten hebben. Heren, werken nog in met een druppel van uw liefde. Dat is ook een geheim. Dan wordt de roep geboren om u tot u. We bidden u voor allen die vervolgd worden, om des geloofs wil ook met name. Zij die in gevangenissen kwijnen, ook op dat punt. Ze zijn er. De vervolgingen nemen ook toe als we goed op de hoogte blijven. Nog niet zozeer misschien direct in het Westen, maar dat kan ook komen. Heren, en dan vragen we of we mogen bidden voor degene die in de gevangenissen kwijnen vanwege het geloof. En dat ze ook vandaag op uw dag mogen ervaren dat u geen land van uiterste duisternis bent. En dat u er bent. Dat u zelfs door gesloten deuren kunt komen, zoals ook op Pasen bleek, heren. Gedenk ze. Bemoedig ook de verdrukte christenen. En bereid ons erop voor dat er zwaardere tijden kunnen komen. Dat wij ook toegerust moeten zijn, ook jongelui, met de kennis ook van zaken, ook van psalmversen en schriftgedeelten. Want wellicht hebben we straks niet eens een bijbeltje meer, als we gevangen worden, genomen. En dan moeten we toch ook de dingen die in het hoofd zijn, door genade in het hart ontvangen. Dat is nu al nodig. Maar dan hebben we toch ook nu onze talenten te gebruiken in de dienst van u. Heren, wil u ook zijn met de overheid, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer en de Raad van State en ook de regering, ondersteun allen die daarin een taak hebben. En geef dat vooral het woord van God toch richtsnoer zij. U weet hoeveel meningen er zijn. We leven in een multiculturele samenleving met heel veel meningen. Een pluriformiteit aan meningen. Maar dat er maar één woord gezag mag hebben. Als ze niet spreken naar dit woord, het zal immers geen dageraad hebben. Heren, dat we dan ook als kerk niet horizontaal kijken, maar een verticale verwachting mogen hebben van u, de Heere. We bidden voor het werk van de evangelisatie ook. Het is het nodig om getuige te zijn van u. We zullen het ook vanavond trouwens horen. We worden er heel duidelijk bij bepaald hoe Maria Magdalena daartoe gebruikt gaat worden. Wat is dat een wonder, Heere. Zo'n diep bedroefde vrouw wordt daartoe gebruikt. En dat mag ons een aanwijzing zijn om daarnaar te staan, om een levend getuige te zijn in een wereld verloren in schuld. Heer, we bidden voor de plaatselijke opleiding, de TUA, Theologische Universiteit. Wil ook daar geven allen dat ze werken mogen uit de vreze en in de vreze des Heren. Gedenk het curatorium. En wees met de hoogleraren, de lectoren en de studenten. En dat ze met elkaar mogen zitten aan de voeten van U, Heer Jezus. En als er over een enkele maand admissie-examens worden gehouden, daar wordt toe opgeroepen in de wekker regelmatig alweer, dan kunnen er zijn die die brandende begeerte hebben. Heren, maak het duidelijk voor hen of ze al of niet op zullen gaan, zoals dat genoemd wordt. En geef ze alles wat ze nodig hebben. Als het van U is, Heren, dan komt het goed. Misschien niet de eerste keer, want daar bent U vrij in. Het is altijd uw tijd en dat is de beste tijd. Dat is niet onze tijd. Maar wil U dan helpen? En wil U duidelijkheid geven en moed en kracht om ook in deze tijd een dienaar, een jonge dienaar van het goddelijke woord te mogen zijn? Laat daartoe gebed zijn ook onder uw volk en in de kerken, Heren. Wij bidden dat uit genade. Dat we toch echt bij de oude paden blijven. Nee, niet de vergeelde papieren. Daar is het leven uit. Zo niet. Maar in een levend geloof. In wat onze vaderen ook beleden. Staande in deze tijd. Met het oog op U gericht. En dan blijkt uw woord actueel te zijn, Heren. En dan is het altijd goed als we maar spreken naar uw woord. En naar uw getuigenis. Geef dat ook vanavond. Heren, dat we spreken overeenkomstig uw bedoelen en wil. Want het gaat niet om mensen te behagen. En dat lukt trouwens ook al niet. Het gaat erom of we vooral een Gode welbehagelijk leven leiden. Zowel op als onder de kansel. Maar dat geldt ook voor de ambtsdragers. Ja, dat geldt ten diepste voor ons allen. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Wees ook met degenen die er niet zijn, die op vakantie zijn. Breng ze weer veilig bij ons in de gemeente hier. Gedenk ook dominee de Butter, die hier emeritus predikant is. Wil hem gedachtig zijn met zijn vrouw. Heren, sterk hem ook dat hij nog het werk mag doen wat hij graag met vreugde doet. Stel hem tot een zegen ook voor de kerken nog. En dat hij ook met gezag mag spreken zoals hij dat vele malen mocht doen. Dan is hij in zichzelf niet groot. Dan kan je nooit groot worden. Maar dan mag je wel groot spreken en goed van de Heere. Schenk dat al uw dienaren, Heere. We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat ons nu zingen Psalm 21, daarvan het derde, vierde en het vijfde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Het vierde heeft, o God, van u begeerd onvergankelijk leven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 3, 4 en 5 van Psalm 21. En de Heere zegen u en uw gaven. Mede na het amen van de prediking zingen Psalm 27, daarvan het zesde en het zevende vers. Waar we vooral moeten letten op die regel van vers 6. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. En het zevende begint met: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Geliefde gemeente, we hebben het gezien hoe de Heer Jezus de Pasen maakte tot een dag van grote vreugde voor Maria Magdalena. Zij was in grote nood, in zielennood, echte nood, geen besproken nood, echte nood. En zij heeft het gezocht, wel op de verkeerde plaats, maar het was toch een zoekende ziel die het ging om de Heer Jezus. En de vraag mag direct al van de kansel naar u toe komen: is dat bij u nou ook zo? Is dat bij jou nou ook zo? Echte nood, zoekend naar de Heer. Daar gaat het toch om? Bent u zo gekomen in het huis van God om een woord te horen wat past in uw situatie, denk aan vanmorgen, en wat met kracht geladen is door de Heilige Geest? Zij, Maria Magdalena, kwam dus tot grote vreugde. Dat is wat. Vreugde in de Heere. Dan zingen zij, zoals vanmorgen gezegd is, in God verblijd, aan Hem gewijd van zerende wegen. En ze mocht zo spontaan en geestelijk direct ook uitspreken: Rabboni, meester mijn. Want die I wijst op mijn, mijn meester. En u bent ook degene die over mij te gebieden heeft. Dat ook dat zit nog in dat Rabboni, Rabboni. Ik ben het eigendom geworden, zondag 1, van de Heer Jezus Christus. Uit dit alles mag blijken dat Christus triomfator is. Hij overwint. De macht heeft hij ontvangen van zijn Vader. Alle macht in hemel en op aarde. En ook die vraag mag klinken: gelooft u dat ook nog steeds of nog niet? Maria Magdalena heeft dat mogen geloven, want zij werd verlost van de banden van het ongeloof. De donkerste nacht van haar leven is veranderd in een blijde morgen. En dan ben je uitgeleerd. Nee, nee, daar staan we nu bij stil. Nee, ze heeft uitgesproken Rabboni, maar dat wordt uitgewerkt. Dat gaat weer uitgewerkt worden in het leven. De Heere wil haar maken tot een boodschapster van goede tijding. En dan moet ze ook luisteren, nog weer luisteren naar zijn stem. Maria Magdalena, zo schrijven we boven de preek, boodschapster van goede tijding. Wat Jezus haar daartoe leert, is de eerste gedachte. En ten tweede, welke boodschap zij aan de bedroefde discipelen brengen moet. Dus wat Jezus haar daartoe leert, om namelijk een boodschapster te zijn van goede tijding, en welke boodschap zij moet gaan brengen, en wel aan de discipelen. Nogmaals, die zal de vreugde beschrijven van wat er in de ziel van Maria Magdalena plaatsvindt door dat machtige woord van de Heer Jezus, Maria. Zij meende, zoals we gezien hebben, dat het de hovenier was, maar het was de Heer Jezus zelf die uit de doden was opgestaan. En wat doet ze dan als ze dus die geestelijke herkenning heeft en die aansluiting er weer is? Heerlijk! Wat doet ze dan? Wel, laten we lezen. Zij valt in aanbidding voor de Heer Jezus neer. Dat is altijd een kenmerk van genade. Als de Heer overkomt, dan blijf je niet recht overeind staan. Zoals Johannes, en ik viel als dood aan zijn voeten neer. In besef van je onwaardigheid, in dit geval ook je onkunde. Wat heb ik een verkeerde gedachtegang gehad? Onwaardigheid, aanbidding, dat is een goede plek. Aan de voeten van de Heer Jezus. En naar de gewoonte van die tijd greep zij dus de voeten van Jezus. U moet niet denken aan een verkeerde intimiteit. Echt niet. Zoals soms in onze dagen wordt gezegd. Soms verschrikkelijke dingen worden gezegd over de zogenaamde verhouding. Je gruwelt ervan, nietwaar, van de Heer Jezus en Maria Magdalena. Nee, niets van dit alles. Maar waarom staat er dan vers 17? Jezus zei daar, vrouw, Jezus zei dat daar, raak mij niet aan. Dat staat er toch. Terwijl we toch ook weten uit diezelfde evangeliën, zo rond Pasen of na Pasen, dat de vrouwen hem wel mochten aangrijpen. Ik denk bijvoorbeeld even aan Lucas 24. En daar staat bijvoorbeeld, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan. En ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Als de Heer Jezus verschijnt aan de 11 discipelen, dan mogen ze hem dus aanraken. En hij nodigt er zelf toe uit, tast mij aan. En u kent het ook vanwege de geschiedenis met Thomas. Toch? Hoe zit dat? Spreekt de schrift zichzelf tegen? Je moet dan altijd letten op de context van waarin, wat voor verband staat de tekst. Onthoud dat, jongelui. Al, geen losse teksten aan elkaar rijgen. Gemeente, doe dat nou niet. Luister nou eerbiedig ook uit naar wat de schrift zegt. En let op de verbanden daarvan. Wel, als we letten op de verbanden van Lucas 24 bijvoorbeeld, dan wil de Heer Jezus daar die discipelen ervan overtuigen dat Pasen niet een fantasieverhaal is, maar werkelijkheid. Een feit. Heilsfeit. Dat moeten ze natuurlijk goed weten als ze straks ook gaan vertellen van die enige naam onder de hemel gegeven, niet waar? En bij Thomas moet dat ook goed beseffen. Het is echt, ik ben het. Hier speelt dat totaal niet. Want Maria Magdalena is van harte overtuigd dat de Heer Jezus opgestaan is. Dat heeft ze beleden in dat ene woord, rabuni. Dus dat kan het hier niet zijn. Raak mij niet aan. Daar staat in het Grieks ook, houd mij niet vast. Dat is het wat er staat. Ze wil hem vasthouden. Helemaal vasthouden. Omdat ze hem in verwondering weer terug heeft. En ze wil weer het oude leven met de Heer Jezus, zoals het eertijds was voor Golgotha. Houd mij niet vast. De reden wordt toch aangegeven, want, staat er toch, want ik ben nog niet, ik ben dus op weg, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Die reden wordt erbij vermeld. Dat is de reden waarom zij hem niet mag vasthouden. Er was iets fout, gemeente, in dat verlangen van Maria Magdalena. Ja, het eerste is dat Maria Magdalena Jezus voor zichzelf wilde houden. Ja, dat kan toch nog een stukje verkeerd egoïsme nog in zitten. Jezus zegt, raak mij niet aan, houd mij niet vast, houd mij niet op. Je kunt mij niet altijd op aarde houden. Ik ben geen sterveling meer, ik ben een hemeling geworden, wat ik trouwens was. Ik zal straks opvaren tot mijn vader. Dat zegt hij. Het is te begrijpen, laten we dat heel eerlijk zeggen. Het is te begrijpen dat Maria Magdalena zo denkt. Vanuit dat bevindelijke leven, dat voelen en dat tasten en dat vasthouden van die ontmoetingen met de Heer, begrijp je dat niet? Als je dat niet begrijpt, dan heb je ook geen geestelijk leven, denk ik. Dat is toch zo, je zou graag die momenten vasthouden en je zou wel in de kerk willen blijven. Als de Heer tot je ziel spreekt, dan wil je dat vasthouden. En dan zou je nooit meer willen kwijtraken. Maar dat kan niet. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En Jezus gaat zelf voort. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En hij zegt, Maria Magdalena, besef dat nou toch goed. Er zal op aarde nooit op aarde niet, zal er geen ononderbroken gemeenschap met mij zijn. Die kan op aarde niet wezen, waar de zonde is. Jij zoekt en jij verlangt daar weer naar terug. Maar ik ga terug naar mijn vader. Daar hoor ik. Rijke. Begrijpt u met mij dat Maria zich heeft vergist in het paasgebeuren? Omdat ze nog geen oog had voor het paaswonder. Zeker, ze bedoelt het zo goed. Maar ze verstond de betekenis van Pasen niet. Je kan toch in het geestelijk leven nog een weinig kennis hebben van Pasen. Wel bevinding, maar bevinding garandeert nog niet dat je Pasen verstaat. Daar moet de Heer elke keer weer naar leiden. En dan gaat de Heer zich wel eens terugtrekken in zijn gevoelige uitlatingen om je te leren te wortelen in het woord, in zijn beloftevolle spreken. Ik leef en gij zult leven. Later heeft ze het verstaan. Maria begeert dus dat Jezus de draad van voor Pasen weer opneemt. Ze doet alsof Goede Vrijdag helemaal niet belangrijk is. Ze wil eigenlijk maar niet, ze ziet het natuurlijk wel, die kruiswonden in zijn handen, maar daar wil ze maar niet over praten en denken. Zij begeerde weer Jezus met Jezus om te gaan zoals vanouds, zoals vroeger voor de opstanding uit de doden. Maar de Heer Jezus zegt, de gemeenschap met mij voltrekt zich langs de geestelijke lijnen, straks vanuit de hemel. Ik ga naar mijn Vader. En het is niet vooral een gevoelsgemeenschap, Maria, maar een geloofsgemeenschap. En daarin is geen plaats voor vastgrijpen en kussen van mijn voeten. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen, hoort u, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En het tweede, en dat wordt straks nog uitgewerkt in de preek, is dat ze weinig verstand had nog van de voortgang van het verlossingswerk. Jezus zegt eigenlijk in die woorden, houd mij niet op de aarde. Mijn werk zal pas af zijn als ik opvaar tot mijn Vader en plaatsneem aan de rechterhand van mijn Vader. En weerhoud mij daar niet van, Maria. Maar laten we nog eens wat nader stilstaan bij dat eerste dus. Dat zij weer terug wilde naar dat gevoelige leven van eertijds. En dat is er natuurlijk wel. Het is niet zo dat het in het geestelijk leven er niet is. Dan zingen zij in God verblijd. Dus er komt duidelijk ook het geestelijke gevoel bij. Ik zal opspringen van vreugde in de Heere. En God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Daar is duidelijk ondervinding van. Al kom, luister toe, gij Godgezinde, wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Daar kan je wel verslag van afleggen. Maar nu even een gevoelig punt. Maar je hield te veel vast aan Jezus' lichamelijke tegenwoordigheid. Staat u? Ze zou Jezus zo graag op aarde hebben gehouden. En dan is het eigenlijk een halve verlossing. Ik meen dat Calvijn dat ergens zegt. En vele van Gods kinderen zijn aan Maria Magdalena gelijk. Ze leven vaak veel meer uit het gevoel dan uit het geloof. Het geloof leert rusten op de beloften van God. Het geloof is er dan bij hen naar de mate dat ze het ook ondervinden in de liefde. Ze smaken de zoetheid in hun berouw. Ja, en dan geloven ze God. En ze gevoelen dat de Heer nabij is. En dan geloven ze het woord. En dan steunen ze erop ook. En ze merken in het gebed dat er opening is. Dat de Heer de hemelen opent en nederdaalt. En dan hebben ze een hartelijk geloof in de Heer. Ze geloven ook dat Jezus een gewillige zaligmaker is. Als zijn liefde wordt ervaren en de gevoelige indrukken van zijn. En dat moet u allemaal niet wegpoetsen, dat bedoelen we niet. Nou nee, het is van de Heer. Maar er moet nog meer geleerd worden, daar zijn we nu vanavond voor bij elkaar. Het geloof rust niet op het gevoel. En het geloof rust niet op de genieting van God. Nogmaals, die is er. Er is geen enkel geloof zonder ook die geestelijke ervaring op dat punt. De verborgen omgang is een feit, gelukkig wel. David zong ervan. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Heil geheim wordt aan zijn vrienden door zijn geest ook bekendgemaakt. Maar de grond van het geloof is het woord, is het spreken van de Heer. Twee fouten, als ik het zo mag noemen, twee onvolkomenheden in ieder geval, zijn er dus ook nog in dat geloofsleven van Maria Magdalena. Er zijn heel veel goede dingen van te zeggen, maar ook Maria Magdalena heeft beleden een leerling te zijn en te blijven van Jezus. De eerste fout is dat zij bouwt op haar gevoel en de ondervinding en de bevinding. Maar de grond van de zaligheid ligt niet, de grond van de zaligheid ligt niet in de bevinding. De grond van de zaligheid ligt niet in de genietingen. Het is namelijk toch zo genoten en zo weer toegesloten. Stel je voor dat dat de grond is. Vandaag roem ik in God en morgen zit ik in zak en as. Nee, je kan van je bevinding een afgod maken. Ja, dat kan. Je kan een heel bijzonder mens worden. Ik heb toch zo bijzondere dingen meegemaakt. En je maakt er Christus van. Christus van je bevinding. Afgod van je bevinding. In plaats van dat je leeft. Voluit leeft. Uit Christus. Dat is dus het eerste. Wat een gebrek is. En waar Maria Magdalena in moet worden afgebroken. U ook wellicht. Ik in ieder geval wel. Dan moet je afgebroken worden. Opdat hij wat afneemt om je nog rijker te maken in hem. Het eerste dus. Niet bouwen op je gevoel. Niet bouwen op je bevinding. De grond ligt buiten in hem. Dat staat ook in het avondmaalsformulier, toch? In de Heer Jezus Christus. En de tweede onvolkomenheid is dat wij voor het geloof kunnen houden wat in werkelijkheid gevoel is. We kunnen heel veel dingen aanduiden met geloof, maar dat hoeft allemaal nog niet zo 1, 2, 3 direct allemaal geloof te zijn. Dat kan wel eens een vrucht van het geloof zijn. Vrucht van het geloof is namelijk ook de blijdschap in de Heer. De zoete ondervinding van zijn gemeenschap. Maar dat is de grond, niet? En dan verwarren we de grond met de vrucht. Nee, de grond van het geloof is buiten ons, in hem, in de Heer Jezus. Het geloof hangt ook een afwezige God aan. Al is die afwezig voor je waarneming. Het geloof, nochtans zal ik op hem hopen. Al zou hij mij doden, nochtans zal ik op hem hopen. Dat is geloven. Maar dat kan het gevoel nooit, begrijpt u wel. Leven door geloof en niet door aanschouwen. Wij willen voelen en tasten zoals een Thomas. Eerst geloven en eerst zien en dan geloven. Maar dat is arm. Nogmaals, want de gevoelens wisselen zo snel, per uur wel, soms per minuut. Dat is geen leven tot eer van God. Als wij zijn genade afmeten, moet u voorstellen dat je zijn genade afmeet nadat je ervan ervaart. Nou, dat is smal hoor. Als je zo moet preken van je eigen bevinding, ik denk dat menig dominee naar huis gaat. Toch? Spreken van de grootheid van zijn werk. En ernaar staan om het te ondervinden. Maar daar heb je nog heel veel, veel in te leren. Het gevoel zegt, ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. En het geloof zegt, bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En die weg moet je ingaan, Maria. En die weg wil ik je leren. Ook nu, na Pasen, er komt een nieuwe geestelijke omgang met mij. Dat wil ik je leren, door het geloof te leven. Denk maar eens even, ook aan Luther. Hè? Daarom stond de Heer Jezus haar niet toe om hem aan te raken. In die zin, om hem vast te houden. En ik laat je nooit meer los, want dat is het. Zoals een moeder bijvoorbeeld een kind net voor een auto weggrijpt. En ze klemt dat kind vast en zegt, ik zal je niet meer loslaten. Stel je voor dat je was overreden. Nou, dat is dat aangrijpen en dat vasthouden van Maria. Dat is heel wat anders als dat die vrouwen in eerbied Jezus aanraakten om te ervaren dat hij het echt is. Voelt u het verschil in deze? Nou, Maria, er breekt een andere tijd aan. Onderwijs voor ons allen, maar zeker onderwijs voor Gods volk. Wat wordt er niet ondervonden? Wat wordt er niet ondervaren? Wat is de Heere goed? Hoe werd zijn nabijheid geproefd en gesmaakt? Maar we moeten nog een stapje verder. Dat is niet wat wij ervaren van hem in ons. Dat is nodig. Maar wat hij deed voor u, voor jou. Hoe meer ik ondervind van zijn genade, en dat zij wisten al, hoe meer ik ondervind, ik zeg het met mijn eigen woorden, van zijn genade, des te meer eindig ik in het voorwerp. Ik geloof dat hij het zoiets zei van, hoe meer je het ondervindt, subjectief ondervindt, des te meer eindig je in het object, in het voorwerp, in Jezus. Dat is het. De grond der zaligheid ligt niet in mijn ervaren, maar in hem. Voor mij. En daar heb ik ervaring van, en dat is nodig, in mij. Wat hij voor mij deed op Golgotha, wat hij voor mij deed op Pasen, dat moet al meer gaan stralen. Dat moet al meer betekenis krijgen voor mijn geestelijk leven. Nou, dat is één van de lessen. Het anker moet buitenboord, buiten het schip worden geworpen. In de vaste grond van Christus kruis. In de vaste grond van Christus opstanding. Kent u daar iets van? Bent u dat aan het leren? Het tweede, wat de tekst ons zegt in dat woordje nog niet. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet, zet daar even een streep onder, opgevaren tot mijn Vader. Nog niet. Christus staat dus op het punt om naar zijn Vader te gaan. Hij is niet opgestaan om op de aarde te blijven. Dat zegt hij toch in deze woorden. Maar om in de hemel te worden opgenomen. Daar ligt mijn domicilie. Daar ligt mijn bestemming. Hij legt dus een verband tussen Pasen en, vult hij zijn jongelui, hemelvaart. Er is, zegt iemand, een verband tussen Goede Vrijdag en Pasen. Zeker. Nou en of. Als hij niet alles volbracht had, dan kon hij niet opstaan tot onze rechtvaardige magie, zoals Paulus dat zegt. Maar er ligt ook een verband tussen Pasen en hemelvaart. Hij is de levensvorst. En hij heeft het eeuwige leven in zich. Hij is het eeuwige leven. En hij is op weg naar een open hemel. Naar het vaderhuis. Naar het vaderhart. Daar is hij naartoe. Dat is de lijn tussen Pasen en hemelvaart. Niet alleen de lijn terug naar het Goede Vrijdag. Het is ook een lijn voorwaarts. Pasen is niet alleen een zaak van een punt. Het is een feit. Het is ook een zaak van een dubbele punt. Voortgang. En Jezus is op weg naar het Vaderhuis. Hij legt nogmaals verband tussen Pasen en hemelvaart. Het is geen zaak van terugkeer, Maria. Ik kom niet meer tot het tijdelijke leven. Het is een doorbraak tot het eeuwige leven. Psalm 21 is gezongen, nietwaar? Onvergankelijk leven. Maria, daar heb jij in vergist. Als hij nou maar aan zijn voeten ligt. Als hij nou maar luistert. Dan kan het nog veel rijker worden. Wat? Ja. Nog veel rijker worden in het geestelijke leven. Als je maar goed luistert naar je leermeester, naar de Heer Jezus. Maria, jij dacht aan jezelf. Jij wilde Jezus voor jezelf houden, dat kan toch voorkomen? Maar Jezus zegt, ik moet verder, niet alleen voor jou, maar ook nog voor die alle anderen. Er zijn nog veel meer. Ik ga naar de hemel. Ik ga voor. Dat is het blije vooruitzicht dat mij streelt. Ik ga naar mijn Vader. Daar ligt een geweldig heimwee en een sterk verlangen bij de Zoon naar zijn Vader. Heeft u daar wel eens aan gedacht? Wat moet dat geweest zijn toen vader zijn zoon afstond van zijn hart. Ja, dat moet wat geweest zijn. Ga maar, mijn zoon. Maar breng ze allemaal mee in jouw hemelvaart. Nu is dat verlangen zo sterk om naar de Vader te gaan. Het lijken dus, gemeente, mag ik nog even het zo zeggen. Het zijn menselijke woorden. We trachten het zoveel mogelijk het zo te zeggen zoals de Heer het wil. Het lijken dus harde woorden. Raak mij niet aan. De blijdschap wordt toch getemperd, zou je zeggen, in die woorden. Raak mij niet aan. Harde woorden? Nee. Uit liefde gesproken tot zijn kind. Want Pasen Maria is niet het feest van de terugkeer naar het tijdelijke leven, waar banden kunnen breken tussen vrienden en zo. Want dan kan de schaar er komen. Je blaast de laatste adem uit. Nee, maar ik ga over dood, hel en graf heen naar het vaderhuis. Ook voor jou. Dat komt straks aan de orde in deze preek. Maria, daartoe moet ik afbreken. Dat oude leven, dat gevoelige leven. Wat kan je ernaar hunkeren? Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dat je weer helemaal vol bent, dat je voluit kan zingen. Als de nachtegaal zingt, wat is dat prachtig in dat voorjaar. Er komen ook andere tijden, waarin ik meer geworteld word in het werk des Heren. In het werk van Jezus, zoen- en kruisverdiensten. Ook in het werk van Pasen. En dan gaat hij naar de hemel en houdt zijn kinderen vast. Ik leef. En gij zult leven. En daarom zegt hij dan, klem u vast, niet aan mijn voeten, maar aan mijn werk. Aan mijn werk, wat ik voor je ga doen, ook in de hemel. Waar ik biddend pleit, eisend pleit. Ik heb alles volbracht. Bij mijn vader. Nog niet, nog maar een keer even die woorden eruit laten springen. Ik heb het einde nog niet bereikt. Ik ben die 40 dagen op aarde, ter wille van de kerken Gods. Jawel, maar ik hunker zelf naar mijn vader. Ik ga tot de hoogste heerlijkheid. De poorten der hemel zullen opengaan en zijn open voor mij. De toorn van God is geblust. Ja, ook voor jou, Maria. Want in mijn dood nam ik jou mee. In het graf nam ik je mee. In de opstanding neem ik je mee. In de hemelvaart neem ik je mee. Kindersheer, zo is het. In het graf mee. Het sterven van de oude mens. Maar ook de opstanding van de nieuwe mens. Oh. Wij zijn, zegt Paulus, mede gekruisigd. Met Christus. Niet waar? En zoals zij met hem lijden, zullen ze ook met hem verheerlijkt worden. Daartoe moet afgebroken worden dat geestelijke leven. In die zin, wanneer je te veel op de gevoelens gaat steunen. Er is een beter fundament. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik ga verder dan de dood. Ik ga verder dan het graf. Klem u vast aan mijn werk. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Maar gemeente, is dat geen rijk leven? Nu ken ik hem niet meer naar het vlees, zegt Paulus. Ik zal hem voortaan niet meer kennen naar het vlees, maar op geestelijke wijze. Meneer, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte. Welke boodschap zij aan Jezus discipelen brengen moet. Want hij brengt haar eigenlijk op een bepaalde manier van zichzelf af als hij zegt, maar ga heen. Ja, het is natuurlijk heerlijk om met de Heer Jezus gemeenschap te mogen hebben. Zoek de banden aan hem, nietwaar. Maar je kan er ook zo in opgaan dat je je omgeving vergeet. Maar het is toch ook een taak om in het leven te staan en te gaan
En te spreken komt, luister toe, mijn God, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, wat hij voor mij heeft gedaan. En zou zij dan niet juist de vrouw bij uitstek zijn om dat te mogen verkondigen? Nee, de Heer Jezus zegt niet, ga nou maar op de kansel staan. Dat staat er niet. Maar ze moet wel die diep bedroefde discipelen die apostelen zijn en straks uitgaan. Die zullen uitgaan om ambtelijk te spreken. Laten we die dingen helder zien. Maar zij heeft ook een taak. Vrouwen hebben ook een taak in hun gezin en in de gemeente. Zeker. Dat zien we toch hier. Maar ga heen. De richting naar de broeders. Daar moet je naartoe. Namens mij ga heen tot mijn broeders. Broeders, die berooide, bedroefde discipelen, zie ze daar zitten, die waren achter gesloten deuren. Het lijkt wel totaal geen Pasen geweest. Dan kan een volk benauwd zijn en beangst van alle zijden. Als er van alle kanten geroepen wordt, gij hebt geen heil bij God, en het ongeloof sterk in hun hart komt. Ze hebben hem zelfs lafhartig verlaten. Dan kijkt u toch zeker ook wel op als dat woord broeders valt. Of vindt u dat gewoon? Ja, dat kan je gewoon gaan vinden als je het misbruikt. Broeder zus en broeder zo. Maar als Jezus het woord broeder gebruikt, heeft dat natuurlijk een diepe betekenis. Maar ga heen niet tot mijn vrienden, dat zijn het. Maar vriendenbanden kunnen nog verbroken worden, nietwaar? Maar bloedbanden, die blijven toch. Ga heen tot mijn broeders, want ik heb hun vlees, verstaat u, en hun bloed aangenomen. Want hij gaat toch ook met zijn menselijke natuur naar de hemel? Een vergissing die catechisanten nogal eens maken, nietwaar? Dat hij in de hemel is naar zijn goddelijke natuur alleen. Nee, ook naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel. Hij is echt opgevaren en ze hebben in zijn handen gekeken. Ze hebben zijn littekens gezien. Broeders. Je zou zeggen, dat past toch totaal niet. Als er afstand komt, steeds grotere afstand, broeders. En toch is die juist dan zo nabij. Juist met Pasen is hij zo dichtbij. Ja, er blijft onderscheid, dat horen we zo wel. Mijn vader en uw vader. Maar er is ook een hartelijke band door hem. Broeders. Dat is verzondigd. Kind des Heren, wanneer mag je dat broederschap beleven? Wanneer je dus zicht krijgt op de bloed en wonden van de Heer Jezus. Wanneer je leven gaat uit het werk van de Heer Jezus. Wanneer je zegt, wanneer je echt mag beleven dat de toorn van God is geblust. Je broederschap ook onderling kan alleen maar zuiver beleefd en beleden worden. Wanneer er zicht is op wat dat gekost heeft. En hoe hij, de Zoon, ja, grote woorden, ook verbindt aan de Vader. Want zonder hem is God een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. Broederschap. Waarom kon de Heer Jezus dat zeggen? Hij heeft ze in de dood, zoals ik ze net al zei, meegenomen. Hij heeft de schuld voor hen betaald. Of ze daar allemaal zicht op hebben, dat laat ik even nu in het midden. Maar het is wel gebeurd op Golgotha. En hij heeft ze meegenomen in zijn doodstrijd en in zijn dood. En ze waren besloten in zijn graflegging. Maar hij heeft ze ook meegenomen tot het eeuwige, zalige hemelleven bij zijn opstanding, immers. En die banden zijn onverbrekelijk in zijn werk. Geen wonder zeg, dat hij ze broeders noemt. Ze hebben in Christus gemeenschap met de Vader in de hemel. Nu de genade Gods die blijkt in het leven Maria Magdalena, dat hij deze vrouw op de juiste plek zet en ga heen. Dat zij de boodschapster mag zijn van goede tijding. Een vrouw, nog maar eens even helder proberen te zien, die bezeten is door 7 duivelen, zo was ze toch althans. Wat heeft ze niet meegemaakt? Ze moet horen dat Jezus leeft en zijn verlossingswerk voort zal zetten. Het onedele heeft God uitverkoren, dat is zij. En ze mag nou niet zwijgen. Niet zwijgen. Als je dat allemaal mag meemaken, dan blijf je niet met dat boekje in een hoekje zitten. Dat heb je wel nodig, die tijd. En die oplading heb je nodig, versta me goed. Maar er zijn ook momenten dat je uit moet gaan. Vanwege het spreken. Kom, luister toe, gij Godgezinden. Ga heen. En boodschap. Dat is een veel beter en nuttiger werk dan steeds maar mij aan te raken, Maria. Dan in die gevoelige gemeenschap op te gaan. Kun je zich dat voorstellen? Dat dit nog heerlijker is. Als je van hem mag spreken. Nadat hij tot u gesproken heeft en je lessen leert. Het is een zeer geschikte boodschapper, deze Maria Magdalena. Dat is een zeer geschikte boodschapper door God gemaakt. Zij kon vertellen van de diepten. Maar ze kon ook spreken van de vreugde in de Heer. Ze kende de Heer Jezus toch persoonlijk als haar verlosser? Wel, vrouwen, kunt u daar ook iets van zeggen? Mag u daar ook iets van kwijt aan uw kinderen? Oma's, uw kleinkinderen, is dat er? Zijn er Naomi's? Die de Ruts ook onderwijzen mogen in deze dingen. Hebben we toch brood nodig ook in deze dagen. Zij, Maria Magdalena, mag van hem getuigen. En wat voor boodschap? Ze moet zich natuurlijk wel houden aan de boodschap die de Heer Jezus tot haar zegt. Ik vaar op, zeg hun. Niet improviseer maar wat. En kijk maar wat je doet. Maak zelf maar een verslag. Nee, nee, nee. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Zeg hen dat vooral. Jezus maakt dus duidelijk aan Maria dat zijn opstanding slechts een stap was in de richting van de hemel. Opgestaan, zoals gezegd, om terug te keren tot zijn vader. Om daar een voorspraak te zijn voor zijn volk. In de hemel. En om de geest uit te storten met Pinksteren. Dat is de voortgang van het werk. Ik zal u in al de waarheid leiden. Dat kan toch alleen maar vanuit Pinksteren. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Vader. Ja, de rechter is vader geworden. De rechter. Kan je daarmee te doen hebben in het geestelijke leven. Zoals Job zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Hij is vader, alleen maar vader, door hem, door het volmaakte offer. Als je daar zicht op mag hebben en deel aan mag hebben in de Heer Jezus Christus. Hij die gekruisigd is, begraven en opgestaan is. Hij heeft het kindschap verdiend. Want als hij spreekt van vader, zijn vader en ook de vader voor de discipelen, dan als hij daarover spreekt, over vaderschap, dan ben je ook kind. Toch? Heeft hij verdiend. Het kleinste in de genade is een kind van die vader. O ja, ik weet wat u denkt en zeggen kan, maar ja, vaak wordt dat heel niet uitgesproken en ook niet gedacht. Dat dat zo kan en zo zal zijn. Ik, kind van God. Vader. Toch wil de Heere zijn volk dat leren. Om dat vaderschap te beleven. Om dat vaderschap te beleiden. Dat doet hij ook langs de weg van het kruis. Langs de weg van de verzoening door voldoening. Er is geen andere weg. Ook hierin is veel misvatting. Alsof je het vaderschap op een aparte manier kan beleven buiten Jezus. Kan niet. Kan niet. Want dan zijn de woorden van Jezus hier niet waar. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Het kleinste kind in de genade heeft een vader in de hemel. En dat moeten ze leren. Dat ik ga met vallen en opstaan. En daar heb je onderwijs bij nodig. Daar heb je ook verlichting van de geest bij nodig. Want dat gaat niet zomaar. Als je het zo makkelijk uitspreekt, dan is het zo verdacht, niet waar? Het gaat alleen maar langs de gemeenschap en met de gemeenschap van de Heer Jezus. Door mijn opstanding alleen, Maria, leef ik ter ere van mijn Vader en jullie met en door mij. Ik ga naar huis. Ik ga voor jullie plaats bereiden. Zegt dat mijn bedroefde discipelen. Verdiend hebben ze het niet. Oh nee, u wel? Toch niet. Dat is het wonder. Het wonder. Hij kocht mij. Hij sprak mij vrij. Hij nam mij aan in zijn huisgezin. En als ik nou wil leren de leefregels in dat huisgezin van Vader, dan moet ik goed luisteren naar de oudste broeder. Toch? Nou, wat moet je dan toch ontzaggelijk veel missen als je nou geen kind bent van God, als je geen kind bent van de Vader, als je nog in je eigen verlorenheid ligt, doodarm ben je, al heb je misschien een hoog banksaldo. Dan kan je misschien ook nog wel een beetje napraten, dat volk van God, maar het is allemaal maar papegaaientaal, verstaat u? Jongelui, vraag toch om dat ontdekkende licht van de Heilige Geest. En die zegt, Heere, ik voel het wel. Ik ben onverzoend met u. Maar ik wil er zo gauw maar overheen leven. Laat me dat niet meer lukken. Laat me dat niet meer lukken. Dat ik toch de levenskracht uit u mag ontvangen. Dat ik, Heere, oh wat zou dat groot zijn. En ik ben de vierkant tegen van huis uit. Uit mijn zondegraf mag opstaan. Wuif het niet weg. Jullie moeten sterven. Ja, zeg je, wacht eens, ik ben een 22, dominee. En ik reken. Ja, wat reken je dan? Nou, ik kom uit een heel sterk geslacht. Mijn opa werd 90. Laat ik er 10 afdoen, 80. Je kan wel eens misrekenen. Je kan wel eens misrekenen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En al zou je 80 worden, hoe ouder, dat is de praktijk vaak, hoe kouder. Wuif het niet weg, stel het niet uit. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Ja, zou je naar de hel willen? Ja. Zolang je zondig wil je dat eigenlijk wel, hè? Geloof je het niet? Het is toch zo. Dan ga je niet naar het vaderhuis. Dan kom je niet bij vader thuis. Dan kom je bij de vader der leugenen. Die nu jou vertelt. Wat vertelt hij jou? Je hebt alle tijd. Alle tijd. Wat een zware praat. En tegen oudere mensen zegt hij, je hebt je tijd gehad. Hij liegt dus 2 keer. O, roep hem dan aan, de dag der benauwdheid. Hij zal u uithelpen en gij zult hem eren. Hoor het evangelie, hoor, en uw ziel zal leven om Jezus wil alleen. Het is nu nog de welaangename tijd. Het is nu nog het heden der genade. Stel niet uit te roepen. Schaam je daarvoor? Te roepen. Op u zie mijn schreiende ogen. O, waarom toeft u dan? Waarom stelt u uit? Schaamt u zich dan? Niet dat u God de Vader niet kent, dat u geen kennis hebt aan de drie enige God. Vindt u dat niet een verschrikkelijke ontering van die God? Schuil niet achter je onmacht. Dat is waar hoor, dat je onmachtig bent. Maar de onwil gaat voorop. Ik ben onwillig en ook onmachtig. Want Jezus zegt, gij hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. Beleid eerlijk dat u niet wil dat Christus uw koning is. Want dan moet je van je troon. En dat de Vader aan zijn eer komt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Hij komt trouwens altijd aan zijn eer hoor. Zelfs als je verloren gaat. Maar het is Gods hartelijke begeerte om verheerlijkt te worden in de veelheid van zijn onderdanen. Wat is het een groot voorrecht. Ik schakel weer over. Wat is het een groot voorrecht als je mag horen en geloven ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. 1 Johannes 3, vers 1. De apostel der liefde heeft het geleerd wat het vaderschap is. Er is verschil, we zullen het zo nog zien, tussen de verhouding tussen Jezus en zijn vader en het volk van Jezus. Maar hier staat het toch, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Het is een geschenk, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Maar we moeten nu op die volgorde gaan letten. Lees de tekst nog eens en laten we maar eerbiedig kloppen op die tekst. Heere, doe de deur open. Dan staat er, ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader. Dat staat voorop. En uw vader. En nog een keer op een andere manier. En tot mijn God en uw God. Dus niet onze God. En ook niet onze vader. Zo niet. Er is dus onderscheid in de verhouding zoals Jezus namelijk tot God de Vader staat en zijn volk. Jezus is immers de natuurlijke zoon van God. En u kent toch de catechismus en ik wil het graag nog u voorhouden. Het is, meen ik, zondag 13. En daar staat het heel duidelijk ook verklaard. En laat ik die ook nog wat met u lezen. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genoemd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Maar wij, en dat zijn dan de gelovigen, de ware gelovigen, zijn om zijnentwil, alleen om Hem, zuivere schriftuurlijke taal. Wij zijn om zijnentwil uit genade, pure genade, tot kinderen Gods aangenomen. Daar hebt u het. Zondag 13, vraag en antwoord 33. U kunt er thuis en dan kunt u nog rustig eens kijken naar de teksten erbij. Dan heb je een goede avond, hoop ik. De eeuwige, natuurlijke Zoon van God, die ook het leven is. O, in die heilige drie-eenheid is er altijd dat leven, zowel in de Vader als in de Zoon, als in de Heilige Geest. Wijs en almachtig. O, goede tieren en barmhartig. Allemaal die deugden Gods, ze hebben ze gemeenschappelijk. Niet te begrijpen. Niet te begrijpen. Jezus is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Maar tegelijk leert Jezus hier het grote voorrecht om kind van God te zijn. Kind van de Vader te zijn. Duizelingwekkend is dat. Hoe groot is het goed dat hij zal geven. Troost mijn volk daarmee, dat bedroefde volk. Dat er zit achter gesloten deuren. Maria gaat daar naartoe. Vertel het ze toch. Hoe goed ik voor ze ben. En hoe de Vader in mij voor hen wil zijn en zal zijn. Vertel ze dat toch. Omdat ze zich ook verblijden in mijn bloed en wonden. En in mijn opstanding en ondergrondelijke liefde, de eeuwige liefde van de Vader, vertel ze dat. Het is als troost bedoeld, boodschappers, boodschapster van goede tijding. En Jezus wil er eigenlijk mee zeggen, wees niet bedroefd, Maria, jij niet. En de discipelen ook niet. Mijn Vader, ja, dat geloven ze wel. Het is ook uw Vader. Kijk, gemeente, als het geheim van de verwondering uit de godsdienst gaat, dan heb je niks meer over, hoor. Dan is alles zo vlak. Maar dit is een verwondering. Dat hij mijn vader wil zijn. Ik moet het misschien spellend leren. Onder de dekens, hoor ik het er ouderling nog zeggen, waar ik vroeger ook ouderling was. Onder de dekens durf ik het wel eens te zeggen. Mijn vader. Nou, begint dan daar. Papa, toch? Dat wil Jezus je leren door zijn geest. Je bent van mijn familie. Als je bij mij in de familie komt, zei er wel eens iemand, dan ga ik eruit. Nee, zegt Jezus, ik trek je in mijn familie. Ik schaam me niet voor jou. Nee, ik neem je op in de familie, de geestelijke band met mijn vader. Broeders in hem. U bent familie van mij. Ik heb het vlees en bloed aangenomen. Ik ben u in alles gelijk geworden, behalve uitgenomen de zonde. Ik heb als borg en middelaar de schuld getelgd. Ik heb het allemaal verworven op Golgotha. God is nu verzoend, omdat u in mij gelooft, want dat is punt, hè? En in mij uw zaligheid zoekt. En nergens anders is hij ook je vader. Gemeente, nu even wat opvattingen over het vaderschap die dus niet kloppen. En over het kindschap. Die zijn er natuurlijk ook. Laten we er even kort naast zitten. Heel kort nog. Het is mijn vader omdat ik gedoopt ben. Het is mijn vader omdat ik belijdenis deed. Ja, ja. Het is mijn vader omdat ik zo bijzondere ervaring heb gehad. En Jezus mij als het ware tot aan de troon van God meenam, zeg. Oh, wat heerlijk. De enige grond, luister goed, weer de schrift, de enige grond om vaderschap te beleven en te belijden is als ik gemeenschap heb aan Christus werk. De enige grond is, dat is de blijvende les van Maria Magdalena en de discipelen, dat je geen grond in jezelf moet zoeken. Niet in je bekering, niet in je bevinding. De toorn van God kan alleen afgewend worden door het werk van de Heer Jezus, nietwaar? En zo alleen wil de Vader zijn aangezicht in mij aan jou laten zien, aan jullie tonen. Dan wil hij een barmhartig Vader zijn, als aan het recht van God voldaan is. Maria Magdalena, en daar wil ik jou nou voor gebruiken. Ga heen, een boodschap dit. We worden alleen, gemeente, nog even helder stellen, door Jezus tot de Vader gebracht. En de vraag is daar ook, de klemmende vraag is dus, hebt u deel aan Jezus? Dat is de vraag. Anders kan je niet over het vaderschap denken en praten en spreken. Toch, daar draait het om in dit schriftgedeelte. Hebben we deel aan hem? Zoals Paulus zegt, niemand zo roemen dan op mensen, want alles is uwe, alles is uwe. In mij, in Christus. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus. En Christus is Gods. Ziet u? Heilige. Dan is het één in hem. Eén familie. Buiten Jezus geen deel aan het vaderschap. Nee. Buiten Jezus heb je niets. Het gehele heil ligt in Christus. En de weldaad van het kindschap van God wordt niet ervaren buiten het bloed. Kan niet. Kan niet. Dat is een drogreden. Dat is valse bevinding. Dat is onschriftuurlijke bevinding. Hier moeten we ons aan houden. En hier hebben we houvast. Ik verhoop tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Het vaderhart van God gaat open in zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon. In welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En niemand kent de vader. Dat zegt de Heer Jezus zelf dan de zoon. En dien het de zoon wil openbaren. Ziet u? Dat kan je er zo naast leggen. Ik vaar op tot mijn vader. Broederschap. Als die beleefd mag worden, zou er dan ook geen hartelijke band onder elkaar zijn? Is het vaak niet zo schraal in de gemeenschap der heiligen? We hebben het beleden, de gemeenschap der heiligen. Dat komt omdat er weinig geput wordt uit de bloed en wonden van Jezus. Als ik nooit, of weinig althans, een arme zondaar word die niets heeft en alleen maar alles verzondigd heb, dan ga ik gauw naar boven. En dan reis ik. En dan ben ik natuurlijk beter dan Jan en Piet en Klaas en noem maar op. Maar als ik elke keer als een arme bedelaar maar weer komen moet aan de troon der genade, kan ik me niet verheffen boven die ander. En als die ander nou ook aan de troon der genade komt, wat zal de gemeenschap der heiligen dan bloeien? Het wonder van de broederschap. En de zusters zijn natuurlijk daar dan ook bij ingesloten. En dat hij dat voor weglopers doet. En dat hij dat doet voor mensen die zich ergeren aan het kruis. Petrus heeft gezegd, dat niet. Dat doet hij het voor. Voelt u wel de eenzijdige genade Gods. Als je die woorden van zijn gezegende lippen mag horen. En als je mag ervaren dat hij zo overkomt. Wat een vreugde dus voor Maria om zo'n boodschapster te worden van goede tijding. Ja, vreugde in dat hart. En ze heeft natuurlijk wel wat teleurstellingen nog gehad. Want toen zij het vertelde, toen hebben ze gedacht dat haar woorden ijdel geklapt waren. Dat is vrouwentaal, hè? Dat is nou echt vrouwentaal. Ja, maar ze is toch een vreugdeboodschapper geweest. Schapster geweest. Ze heeft met vreugde, met innerlijke drang en vreugde die boodschap verteld. En gebeden. O Heere, zoals ik blind was daarvoor, zijn er ook die broeders die zijn er ook blind voor. Open toch hun ogen. Begrijpt u wel. Bid u zo voor de prediking. Dat de ogen open gaan, dat de schellen van de ogen mag komen. Dan zal het een verschrikkelijke droefheid zijn. Buiten Jezus te moeten sterven. Als je hem niet op goede gronden hebt ontvangen. Zijn vijanden moeten gewis beven. De grote snoevers en spotters ze zullen vergaan. De goddelozen zullen omgekeerd worden. Die nu nog opstaan. Maar de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters, hoort u niet mijn haters of uw haters, zijn haters. Wijd en zijd, verjaagd, verstrooid om zuchten. Maar hij zet onvruchtbare in een huisgezin. Hij is een vader der wezen. En dat volk leert niet alleen achterom zien naar het kruis, ook. Maar ook uitroepen, Maranatha, Jezus komt. Hij is op weg naar de wederkomst. Om te oordelen, de leven en de doden. Er is perspectief, ook in 2006, vanuit zijn bloed, vanuit zijn wonden. En als ik dat beleef, test eens even, dan wil je een vreemdeling op aarde. Want onze wandel is in de hemelen. Als ik op weg ben naar het vaderhuis, naar het vaderhart, dan waar uw schat is, ja, daar zal ook uw hart zijn. Kent u dat? Ik ben een vreemdeling hier beneden. Totdat geloven overgaat in aanschouwen. Is verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. En dan zal het nooit meer nacht zijn. En zal het lichten. En de lofzang zal Godes zijn. Amen. Laat ons danken. Heere, laat dat zo mogen zijn. Dat wij u danken. Dat u zo goed bent dat u ook nu weer het woord liet brengen. En dat uw woord mocht doorgegeven worden. Overigens altijd in beperkte zin. Want wie kan de volheid van een tekst bepreken? Heere, geef dat het goed overgekomen is in de harten. In een weltoebereide aarde mag vallen. En dat we er werkzaam mee zijn aan de troon der genade. Er is nog zoveel te leren. Ook heel veel af te leren. Dat gaat trouwens samen op. Willen we leren, dan moeten we steeds ook weer afleren. Dat heeft Maria Magdalena ook moeten leren. Zelfs in haar vreugde. Raak mij niet aan. In de droefheid en in de vreugde krijgt ze dus een heilzame correctie bij u vandaan. Heren, wat is dat groot? Maar u hebt ze gebracht tot het boodschapster zijn van goede tijding. Laat het ook zo bij de vrouwen onder ons hier gevonden worden, heren. En dat de mannen ook mogen spreken van dat grote genadewerk. Heren, dat uw lof alom mag worden gehoord, totdat de aarde met uw vrees wordt vervuld, totdat u rijk volmaken zult. Vergeef alle zonden, heren. Leid ons naar huis, breng ons weer waar we verwacht worden. Ga met de gaande, blijf met de blijvende. En zegen ook de kerkraad, heren. Wees met de mannen broeders om Jezus wil. Amen. Wel gemeente, dan is de plaats voor mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, het eerste vers, is onze slotzang. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.